Welkom bij Radio Maria.
Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.
Welkom beste luisteraars in een aflevering van het muziekprogramma van Radio Maria. En vandaag in deze uitzending zetten we een ongelooflijke getalenteerde man in de kijker. Een Italiaanse componist, orkestrator en dirigent die zijn stempel heeft gedrukt op de muziekwereld en toch wel in het bijzonder op de filmmuziekwereld. We hebben het natuurlijk over Ennio Morricone. Hij is op 6 juli 2020, vandaag dus, op 91-jarige leeftijd overleden. We lazen in de krant dat hij een paar dagen voor zijn dood gevallen was en in het ziekenhuis was beland met een dijbeenbreuk. Hij is dus overleden. Misschien kunnen we het kort even hebben over zijn leven, maar laten we eerst even wat muziek van hem beluisteren. Ennio Morricone componeerde in 1989 de muziek voor het fel bejubelde Cinema Paradiso. Laten we naar de soundtrack van deze film luisteren. En u luisterde naar de soundtrack van de film Cinema Paradiso, uiteraard gecomponeerd door Ennio Morricone. Ennio Morricone, ook maestro genoemd, werd geboren op 10 november 1928 te Rome en stierf dus op 6 juli 2020 ook te Rome. Hij was actief als componist sinds 1946 en ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog steeds bezig met muziek. Maar hij componeerde niet meer zoveel meer voor films. Het is zo dat hij in 2019 liet weten tijdens een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero dat hij geen filmmuziek meer wil schrijven, maar dan liever nog concerten dirigeert. En dit omdat men vroeger geld uitgaf om goede filmmuziek te brengen, maar dat men nu met synthesizers en amateurs te werk gaat om zo te besparen op de muziek. En dat kon op heel weinig begrip rekenen van hem. Niemand weet precies hoeveel films Morricone in totaal heeft de muziek van gecomponeerd. Sinds 1961, toen was zijn eerste bekroning voor zijn eerste filmmuziekstuk. Hij heeft er in ieder geval meer dan 400, misschien wel 450 gecomponeerd. En aangezien hij elke noot altijd zelf opschrijft en composities en orchestraties als onderdeel van één enkel proces ziet, is de prestatie echt altijd verbazingwekkend. En ik stel voor dat we opnieuw luisteren naar muziek van deze grote componist. Het volgende muziekstuk komt uit de film Il Papa Buono, oftewel The Good Pope genoemd. Een lange film over het levensverhaal van de heilige Paus Johannes de 23e. En dat hebben we ook al reeds besproken, deze film, in het programma Katovisie. Na de muziek zullen we even bellen met Mark van Horik. Hij is zelf muzikant en hij presenteert natuurlijk ook het programma Klassiekuur. Maar dat is voor zo dadelijk na de muziek.
Thank you.
En dat was een stuk muziek uit de film Il Papa Buono. En een stuk muziek uiteraard ook geschreven door Ennio Morricone. En ik heb mijn eerste gast voor vandaag, die ja, samen met ons zal een beetje praten over Ennio Morricone. En hiervoor heb ik Mark aan de lijn. Goedemiddag, Mark.
Goedemiddag, Marian en alle luisteraars. En natuurlijk ook favorieten van Ennio Morricone zullen er wel bij zijn, denk ik. Ja.
Vermoedelijk, ja. Ja, hoorde jij Ennio Morricone zijn muziek graag?
Enorm. Ik was eraan verslingerd, ook als uitvoerend muzikus. Ik heb ooit werken van hem gedirigeerd voor harmonie. Dat waren natuurlijk wel bewerkingen, maar het was zo beklijvende muziek. Die wist zowel de spanning als de melancholie, ook de romantiek in zijn melodieën weer te geven. Het was een heel speciaal componist. Morricone kon zijn muziek buiten de film ook nog waarmaken. Dus zijn filmmuziek was zelfstandig ook volwaardig. En hij was tegelijkertijd een klassiek componist. Hij heeft pianoconcerten geschreven. Wat u misschien niet weet, of wat misschien nog andere mensen niet weten, dat hij voor Mireille Mathieu songs heeft geschreven. Dat hij dus filmmuziek voor The Scarlet and the Black, een zeer interessante film voor gelovigen ook, voor Carol, voor The Mission, wat ook weer een gelovige film is over de missies. En vele westerns heeft hij ook geschreven. Ja, als je zomaar 91 jaar wordt, dan heb je natuurlijk, en je bent bezig van je tiende jaar, heb je natuurlijk 500 filmmuzieken geschreven, 150 klassieke muzieken en ongeveer 100 popnummers geschreven. Dat is toch wel redelijk de moeite waard.
We kunnen toch wel zeggen, denk ik wel een muzikaal wonder, hè?
Het was een wonder, maar hij was zo bescheiden. Ik heb er net nog, ik moet eerlijk zeggen, een interview op Clara gehoord over hem. En hij was enorm bescheiden. Hij liet zijn vrouw ook de muziek voorleggen om te weten, is dat wel goed genoeg? Dus hij liet dat beluisteren. Hij werkte heel disciplinair van 9 tot 12 smiddags, altijd aan zijn composities. En daarna genoot hij van het leven, naar het schijnt. En hij was enorm begaan met zowel. Hij wist ook de muziek humoristisch te maken waar het nodig was om een beetje de spot te drijven met sommige mensen, in de film dan. Mm-hmm. Of waar hij dus zeer, zeer de spanning kon opwekken. Hè, en de melancholie die er nodig was in zijn. Hij mag bij de 5 grote Italiaanse componisten genoemd worden, volgens mij. Ik noem ze de Great 5 Italians. Dat is Marco Frisina, zeker en vast niet te vergeten.
Ja.
Ottorino Respighi, die eigenlijk geen echte filmmuziek schreef, maar die muziek, filmische muziek schreef, waar dus achteraf gemakkelijk een film zou kunnen opgezet worden. Enrico Mancini, zeer belangrijk, ook in de wereld van de western en ook in Italiaanse filmmuziek. En Nino Rota, ook uit Bari, ook een zeer belangrijke figuur. Maar hij, Ennio Morricone, moet ik zeggen, kan zijn gelijke vinden in John Williams in Amerika. Dus dat zijn de twee grote, echt grote muziekcomponisten. Terwijl hij zo bescheiden was, zelfs wat introvert. En de mevrouw die altijd moest tolken voor hem, maar dat sprak enkel Italiaans. Dus daar heeft hij geluk gehad, want een orkestpartituur wordt altijd met het Italiaanse termen weergegeven. Dus
ja, klopt.
Daar moest hij nooit tolken. Maar als hij ergens in een hotel ging of een restaurant in België, zoals in 2000 is hem in Gent geweest op het filmfestival, dan hebben ze inderdaad voor hem een tolk moeten zoeken, want hij durfde ook niet in een andere taal spreken. Hij kon misschien wel wat begrijpen, maar hij sprak toch liefst het Italiaans, zijn zangerige taal, die hij ook zo goed. De muziek, zowel in de taal als in zijn composities, kon leggen. En ja, we missen hem.
Ja, ja. En ja, ik denk zijn werk is vooral, ik denk het grootste deel is bekend om zijn om de composities voor de westernfilms, hè?
Zeker. Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America en nog vele andere westerns. The Good, The Bad and The Ugly en zo. Dat waren echte westerns. Hij schreef al vanaf 1940. Hè.
Mm-hmm.
Je moet het weten, dus schreef hij al filmmuziek of andere klassieke muziek.
Ja.
En hij heeft zomaar eventjes inderdaad voor 500 films geschreven. En wat de weinigen misschien weten, was een voortreffelijk trompetist ook.
Ja, op de eerste plaats was er, ik had het ook, ik heb wat opzoekwerk gedaan natuurlijk, en ik had gelezen dat hij inderdaad op de eerste plaats eigenlijk trompetist was, hè?
Ja, op zijn 18e was hem afgestudeerd. als trompetist. Hè.
Ja.
En dan op zijn 26e was hem eigenlijk volledig aan de compositie zich gaan wijden. En omdat er te weinig werk was, die mannen die deden toch hun best om van alles te krijgen, arrangeerde hij tv-muziek, radiomuziek. En daarna is hem dan in de film gerold, zegt hem. Dus,
ja.
Dus eigenlijk de filmrol van hem opgenomen. En daar is hem fantastisch in geweest. Ze kunnen natuurlijk niet allemaal even goed zijn, dat kan niet. Maar de uitstekende zijn Carol, The Mission, de Goede Paus, The Good Pope,
ja.
The Scarlet and the Black. Het is toevallig ook aan te bevelen voor gelovige mensen om die film te kunnen bekijken. En dat handelt over dat er veel Joodse mensen geholpen geweest zijn in het Vaticaan.
Mm-hmm. Ja,
onder andere, er zijn er nog veel. U wilt je naar een gewone western zien, zult je ook natuurlijk ook muziek van ja. De koning tegenkomen. Wat eigenaardig is bij hem, hij kan onderlijnend zijn. En hij kan tegelijk de aandacht opeisen in zijn melodieën, in zijn mission met die Gabriel's Oboe bijvoorbeeld. Dat is
mm-hmm.
zo fantastisch. Dat wordt in missen gespeeld. Dus hij heeft niet echt religieuze muziek gemaakt op zich. Maar er zijn wel fantastische werkjes die op hobo of andere blazers gespeeld worden. Omdat die zo romantisch, maar ook mooi van melodie zijn. Hij had een enorme inspiratie. Maar hij was bovendien een zeer goed orchestrator. Hij kende zijn vak. Zoals de prachtige de schilders, die fantastische schilderij. Zo kon hij ook kleuren met muziek.
Mm-hmm.
En het siert hem ook. Hij liet altijd zijn vrouw zijn composities horen om te zien, ja, als jij dat goed vindt, dan is er kans. Dus hij was niet zo direct de man die zei, ja, ik kan het hier allemaal. Hij was eerder bescheiden, echt heel bescheiden en stil, mm-hmm. maar een stille werker, een
ja.
echte werker.
Met fantastische werken natuurlijk. En ik denk toch dat we kunnen zeggen dat hij het belang van goede muziek in films wel heeft, ja, in het licht gebracht, want zonder goede muziek valt er toch iets weg bij de films, hè?
Zeker en vast, Marian. En ik ga die drie dingen zeggen. Hij is een poort naar de klassieke muziek voor mensen die ergens een weg willen vinden. Zoals André Rieu dat ook is bijvoorbeeld. Maar de muziek van Morricone is een poort naar de klassieke muziek. Naar de filmmuziek uiteraard ook. En naar de muziek op zich. Iemand die daardoor zou kunnen gepakt worden door de microbe van de muziek, laat ons dan zeggen. Dan zal dat ook dankzij Morricone was zijn. En het is een beetje de Mozart van het witte doek, mocht je gerust zeggen.
Ja, ja, absoluut.
Ja, dat zijn zo wat de belangrijke dingen. Wat hij ook had als dirigent, was hij zeer, zeer consequent. En hij was niet de gemakkelijkste, of hij was vrij streng. En hij eiste zelfs stilte op de repetities en op de concerten voordat zijn eerste noot er kwam. Dus zoals een filmdoek wit moet zijn om op te beginnen. Zo moet ook de stilte er zijn, vond hij, voordat de muziekstok begon. En dat vind ik echt de moeite waard.
Ja.
Zoals een kader rond een schilderij zit, moet muziek geïsoleerd worden door stilte vooraf en stilte achteraf. Dat was een van zijn principes. En hij was dus heel, heel lief ook. Hè. Het was niet dat hij zo enorm nors was, maar hij was beleefd, ook tegenover zijn tolken, die hij dat dus veel nodig had. En hij was heel dankbaar en ook erkentelijk ervoor, toen hij hier in België was.
Mm-hmm. Ja, en je zei het zelf, hè, hij is er een beetje ingerold om filmmuziek te schrijven. Hij
ja.
is natuurlijk een van de beste in zijn vak, zou ik durven zeggen. Maar ik las ook dat hij tot 2019 nog zijn grote orkesteren dirigeerde. Hè?
Ja, hij is zelfs nog in België geweest, meen ik, in 19. Of was het de bedoeling? Enfin, dat weet ik niet heel juist, maar hij is zeker een paar keer in België komen de grote orkesten dirigeren. En dat was altijd een belevenis natuurlijk. Als je de filmmuziek... De film rolt af en je ziet er een orkest dat spelen met dan de dirigent, de componist zijnde. Dat moet een enorm feest geweest zijn met hem. Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar ik heb wel veel van zijn muziek, symfonisch, in harmonie en zelf ook gedirigeerd en ook zelf gespeeld in verschillende missen. En met die mission, wat dat toch een symbolische betekenis is, iedereen heeft een missie,
mm-hmm.
Werd er heel veel gespeeld met die beklijvende melodie van Gabriel's Oboe. Maar
ja.
ik ga het verhaal niet vertellen, want dat kunt u beter zelf in uw Katowice.
In het filmprogramma, ja, inderdaad. Die hebben we trouwens al eens besproken tijdens het programma. Ja, en zijn muziek is telkens weer... Ja, ik vind dat echt kippenvel.
Absoluut. Hij is 91,5 geworden, laat ons zeggen, want hij was op zijn 92ste jaar. En hij is oud geworden, maar heeft zijn jaren goed, zijn talenten niet begraven. Hij heeft ze enorm benut op een muzikaal vlak en op menselijk vlak ook. En hij heeft tot zijn 87 moeten wachten voor een Oscar te winnen, stel je voor.
Dat is toch wel zot, hè? Allee, als je zo luistert naar de muziek, dat is gewoon goed. Je kan er niet anders over denken.
En er waren 70 films waar hij muziek op gezet heeft, die dat prijzen gewonnen hebben. Dus dat is dan nog het rare. Hij heeft in 2016, op 87-jarige leeftijd, zijn eerste Oscar in ontvangst genomen. Ja. En dat mogen we wel zeggen, dat is dubbel en dik verdiend. Hè?
Amai, nog niet. Ja, ja, absoluut. Mark, ik stel voor dat we gaan luisteren naar uw lievelingsmuziekstuk van Ennio Morricone. Je mocht het zelf aankondigen als je wilt.
Heel graag. Uit de Mission hoort u nu van Ennio Morricone, Gabriel's Oboe. Een fantastisch, eigenlijk een neo-romantisch werk. Beste luisteraars, geniet ervan.
Dankjewel, Mark. En tot een volgende keer.
Graag gedaan, Marian. En aan alle luisteraars en van Radio Maria, nog een gezegende dag gewenst.
En dit was ook een muziekstuk dus van Ennio Morricone, Gabriel's Oboe, uit de film The Mission. En dan gaan we er nog even tussenuit met een stukje muziek, maar dit keer van een westernfilm, Once Upon a Time in the West. En dan gaan we met Jos de Kok bellen, want hij heeft een tijd geleden tijdens het programma Doods in de Branding een vermelding gedaan over Ennio Morricone en hij gaat ons ook nog wat vertellen. Eerst wat muziek en zo dadelijk nog een tweede gast aan de telefoon. Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. En we gaan verder over deze getalenteerde componist. En ik heb mijn tweede gast aan de lijn en dat is Jos de Kok. Dag Jos.
Jan, dag beste luisteraars. Wat een onverwachte telefoon.
Ja, ik heb het al een beetje verteld voor de muziekpauze, dat je een tijd geleden een uitzending hebt gedaan, waar je het ook hebt over gehad, over Ennio Morricone. En je had nog enkele leuke anekdootjes.
Dat was een uitzending in 2016 eigenlijk. Het is al meer dan een aantal jaren geleden.
Ja.
Natuurlijk, ik ben geen klassieker zoals onze twee beroemde klassiekers. Maar het was dus in het programma De Rots in de Branding. Trouwens, de jingle is van de film The Mission, gecomponeerd door Ennio Morricone. Omdat hij in 2016, zoals Mark eventjes aangehaald heeft, eigenlijk dan pas zijn eerste Oscar heeft gekregen. Dat was naar aanleiding van een film van het jaar ervoor. De titel weet ik niet meer. Maar ik heb toen een aantal dingen over hem verteld dat je in de gewone media niet zo direct zult horen. Dat moet gebaseerd zijn op een aantal interviews met hem. En hij heeft toen bijvoorbeeld, dus hij was meer dan 60 jaar getrouwd met Maria Travia. Zijn vrouw leeft dus nog. En zoals Mark ook zei, dus al zijn nieuwe composities, die liet hij eerst aan haar horen. Ja, en om te horen of dat goed was of niet. Hè. Dus bijvoorbeeld voor de film The Mission. Daar komt Gregoriaanse gezangen in. En de tekst van het Gregoriaans is geschreven door zijn vrouw.
Ah ja, oké. Okay.
Nu, hij heeft ook ooit verteld hoe hij zijn vrouw heeft leren kennen. Ik heb het hier bij mij. Ik ga het gewoon citeren. Dus mijn vrouw en ik hebben elkaar leren kennen in Rome tijdens het Heilig Jaar in 1950. En zij was een vriendin van mijn zus. En van bij aanvang, vertelde hij, zag ik ze graag. Maar eigenlijk is het een auto-ongeval die de liefde heeft gekristalliseerd. Dus hij spreekt een beetje zoals zijn muziek, vind ik. Maria was volledig in de plaaster, ingepakt van de heup tot in de nek. En zij leed veel pijn. Ik ben veel bij haar gebleven. En al zo, en dan omschrijft hij dat al zo, dag na dag, druppeltje per druppeltje, is ze op mij verliefd geworden. Want in de liefde is het zoals met de kunst. Alles is een kwestie van consistentie. Dat is zo hetgeen dat hij ooit verteld heeft over zijn ontmoeting met zijn vrouw. Bijvoorbeeld ook over het componist zijn, verklaarde hij ooit. Het succes komt inderdaad, het heeft te maken met talent, maar nog meer met de arbeid, met de ervaring en dan met de trouw aan de kunst, maar ook aan mijn vrouw. Dus het is eigenlijk mooie. Dus je voelt ook wel, ik dacht dat Mark ook zei dat er toch een humor in hem zat.
Mm-hmm.
Nu, wat er ook wel bijzonder is, dat is dat hij ook een Paus Francis Mis heeft gecomponeerd in 2015. En hoe dat tot stand is gekomen, heeft hij ooit verteld. Het was op een morgen in 2012 dat hij dus een pater Jezuïet ontmoette, die rector was of is van de Jezuskerk in Rome. En die vroeg aan Ennio Morricone om muziek te componeren. Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de heroprichting van de Jezuïtengemeenschap. Dus de Jezuïtengemeenschap is ooit een aantal jaren opgeheven geweest.
Mm-hmm.
Trouwens, ik denk in de periode waarin het verhaal zich afspeelt van de mission of de jaren daarna. Nu, dat was in 2012 dat die pater dat aan Ennio Morricone vroeg. En hij vroeg toen wat bedenktijd. En ondertussen kwam Paus Franciscus, werd Paus Franciscus gekozen als paus. En dan heeft hij die mis opgedragen aan Paus Franciscus en ook aan zijn vrouw. Dus eigenlijk heel mooi.
Ja.
Daar was nog iets toch wel mooi. Dat is natuurlijk voor de christenen een heel mooie film, is natuurlijk The Mission. En daar heeft hij ooit van gezegd, dat is eigenlijk een samenbrengen van drie thema's. En dat is wonderlijk, technisch wonderlijk gelukt, schrijft hij. En dat was eigenlijk violen en hobo, die dan wat teruggaan naar de Renaissance. Dan had je het Gregoriaans, die dan verbonden was met het Concilie van Trente. En dan had je de inheemse muziek van de Indianen. En die, daar spreekt hij dus van een technisch wonder en een grote zegen. En op het einde van de film verklaart hij, gaan die alle drie samen. Dus ja, dat zijn zo'n enkele ideeën die ik toen heb weergegeven. Naar aanleiding van het feit dat hij toen die Oscar heeft gewonnen. Maar voor mij persoonlijk, en Marianne, dat is een verzoekprogramma, dacht ik. Hè?
Ja,
die
toch wel, hè?
Wel, ik had een voorstel en ik weet dat nummertjes hebben jullie in jullie database. Daar is één stukje muziek die mij altijd doet terugdenken aan mijn jeugd. En ik spreek van de jaren 60. Ik was toen iets van 13 jaar, 14 jaar.
Mm-hmm.
En ik was een week op vakantie bij mijn tante in Brugge. En die tante, ja, die had 6 kinderen, maar dat waren 3 jongens. Die waren iets ouder dan ik. En dat waren echte rakkers, avonturiers, zo, die van alles uitstaken. Zij woonden in een groot huis. Dat waren brede trappen met leuningen. En een beetje, ja, ik zou daarna zeggen, zo'n beetje like in een kasteel zo. En zij hadden echte degens. En natuurlijk op het einde van die degen, dat was zo'n groot punt, een grote verdikking natuurlijk, dat je elkaar niet zou gaan steken. Alhoewel, als je zo'n degen op je vingers kreeg, die je toch wel goed pijn, dat weet ik nog goed. Dus het was zo'n beetje like in de filmen van de Drie Musketiers. Zo, hè.
Ja.
En dan zetten zij die muziek op van Ennio Morricone, één bepaald nummer, die heel stilletjes begint en dan luider en luider werd. En ondertussen waren die aan het schermen met de degens, die sprongen van die trappen, van die leuningen af. En dus als ik die muziek hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan mijn tante en die 3 jongens van in de jaren 60.
Die een eigen film maakte eigenlijk op de muziek van Ennio Morricone.
Ennio Morricone, dus dat was For a Few Dollars More.
Maar we gaan luisteren naar het lied, alleen naar het muziekstuk eerder, For a Few Dollars More. Dankjewel, Jos. Okay.
Voilà, beste luisteraars, dag en Marianne, dag.
Ja, okay. Dag. En dan is het tijd, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. We gaan nog luisteren naar een stukje muziek van Ennio Morricone uit de film over het leven van Johannes Paulus II. En dat is de muziek dat hij gecomponeerd heeft om te laten horen wanneer op het moment dat Johannes Paulus II, dan nog Karol Wojtyla, tot paus werd benoemd. Dus de titel van dit muziekstuk is Habemus Papam Giovanni Paolo II. En hiermee sluiten we onze uitzending van Vivendo af. Tot de volgende keer.